Dag lieve mensen, gegroet in liefde. Op deze mooie herfstdag wil ik met u spreken zo dadelijk over de opgang van de ziel. De opgang van de ziel. We hebben de afgelopen tijd gesproken over de bevrijding van de ziel in verschillende thema's. Nu komen we naar de opgang van de ziel, ook in verschillende thema's. De opgang van de ziel, zei ik zojuist. De ziel neemt mee op haar enorme lange levensreis van leven tot leven. Juist die aspecten die zij in een ander leven, een vorig leven, niet helemaal in harmonie heeft kunnen brengen. In ieder aards leven opnieuw zullen daar bepaalde aspecten naar voren komen die de ziel dan in de persoonlijkheid van de mens tot een bepaalde mate van harmonie kan brengen. Soms lukt het goed, soms lukt het minder goed, soms lukt het helemaal niet. Dan zal er een nieuw leven komen, dat is de liefde Gods, waardoor het weer opnieuw geprobeerd kan worden. Deze opgang van de ziel, waartoe leidt zij? Waarom is zij begonnen? Wat heeft het voor zin, vraag je dan af. Vanuit het eerste begin van de dualiteit, het afscheiden van de materie van geest, de verdichting in wezen van geest in materie, waardoor de dualiteit ontstond, heeft geleid tot de schepping en tot het vermaterialiseren van geest, van energieën, trillingen vanuit geest. Zo is de mens gekomen, natuurlijk biologisch op de eigen wijze. Dan nu, na eeuwen en eeuwen en eeuwen, tienduizenden, honderdduizenden eeuwen, is nu het bewustzijn zodanig geëvolueerd in de mensheid dat de mensheid naast de evolutie, de ontwikkeling van het intellect, van het bewustzijn, nu is gekomen tot een bepaalde poort, zou ik het willen noemen, een poort van inwijding voor de mensheid die leidt tot een dieper bewustzijn van wat hij naast deze materie nog meer is, in zich heeft, geest. Dat is de opgang van de ziel. Want door een heel diep doorvoeld, beleefd, ervaren van te zijn, geest, licht, een vonk Gods, een lichtstraal uit die ene bron van licht, zal in de mens een vernieuwing kunnen gaan ontstaan die een zodanige evoluerende werking heeft, ook in zijn materie, dat die mens daardoor zich vrij kan maken, kan bevrijden van die overheersende, beheersende aspecten die nog niet in harmonie waren gebracht, maar ook van die aspecten, die schaduwkanten die ook in het fysieke lichaam van de mens leiden tot pijn, tot ziekten, tot kwalen, tot blokkades enzovoort. Het is een lange weg. Denkt u vooral niet dat wanneer u vanmiddag hier de deur uitgaat, dat u dan plotseling van alles genezen bent, wat u dan ook zou kunnen hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Deze weg, die is aangereikt als psychosophia, houdt in dat er in de mens een onvoorstelbare kracht, lichtkracht aanwezig is, die wel gebruikt moet worden door de wil, de heilige vrije wil in te schakelen, daarmee te werken en vanuit de inschakeling van de wil tot een vernieuwde realisatie van dat diepere bewustzijn dat die mens is geest, licht in zichzelf te kunnen komen. Nou, dit klinkt allemaal mooi, het lijkt allemaal theorie. Ik hou niet zo erg van alleen theorie, ik ben een nuchter mens. Wat is de praktijk nu, hè? Daarvoor komt u hier. De praktijk van dit alles, wat kun je er in werkelijkheid in je leven mee? Het is natuurlijk ontzaglijk veel, dat kan ik niet allemaal tegelijk opnoemen. Er is wel het volgende, dat wanneer je in jezelf helemaal vast komt te zitten in jouw lijden, jouw pijn, jouw eenzaamheid, jouw verlatenheid, jouw onveiligheid, dat daar geen uitzicht kan zijn om daar weer uit te raken. Dat wanneer je het bewustzijn hebt dat daar in jou is iets van een grotere kracht, van een hogere dimensie dan jouw, zal ik zeggen, normale alledaagse persoonlijkheid, dat dat juist het enige is waar jij je aan kunt vasthouden en wat jou de kracht kan geven, dan kan er iets gaan veranderen in de energetische spiraal die zich daar binnen in ons draait. Hoe dan? In de vier voorbije donderdagen heb ik veelal gesproken, zoals ik zei, over de bevrijding van de ziel, de angst, het vasthouden aan verwachtingspatronen, waardoor je jezelf afhankelijk maakt van iets buiten je af, maar ook van iets binnenin je. De twijfel aan jezelf. Ben ik wel goed genoeg? Doe ik het wel goed? Is dit nou alles? De minderwaarden in jezelf. Hebben wij niet allemaal onze minderwaarden? Hebben wij niet in ons leven allemaal naar ons toegekregen dat, ach ja, je bent niet goed genoeg, je bent niet waard, je bent, noem maar op, hè, alles wat niet wat negatief kan zijn. Waar is dit om? Waartoe dient dit? Ik heb me in mijn lange leven afgevraagd, waartoe dient dit alles? Als het alleen maar gaat om in jezelf tot een diepere harmonie te komen, dan is die weg van lijden wel erg zwaar en wel erg veel. Hebben we dat dan verdiend? Daar komen we. Zijn we zo slecht dat het zo moet? Hebben we zoveel uitgespookt dat het op deze manier moet? Nee. Er is iets anders. En dat is dat daar in ons is een zo hoog gegeven, een zo diep gegeven, die zich kenbaar wil maken aan onszelf, die in onze persoonlijkheid eindelijk herkend wil worden, die in onze persoonlijkheid eindelijk geliefd wil worden, verwelkomd wil worden. Wat is dat dan, dat hoge in onszelf? Dat is dat licht dat wij zijn, onze afkomst, de bron van licht waar wij uit voortkomen, de geest Gods die wij zijn. Moet het dan per se met lijden gepaard gaan, vroeg ik naar boven, een beetje verontwaardigd, zoiets van, nou ja hoor. Nee, dat hoeft niet. Maar het is wel blijkbaar wel een bepaalde poort, je zou het een inwijdingspoort kunnen noemen, waardoor die mens tot het besef gaat komen dat hij in zich dat andere heeft. Dat hij in zich deze geest Gods is, dit licht in zichzelf is, die kracht in zich heeft. Het schijnt door Jolijt en Plezier en noem maar wat, disco en nou ja, dat het er dan niet zo direct tot herkenning kan komen. Dit kan ik mij voorstellen. Maar dan nu, die mens dan nu, wetend hiervan, hoe ga je daar nou mee om? En dat is wat ik in de eerstkomende dinsdagen en donderdagen en vandaag dus wil brengen. Dat is die opgang van de ziel. Jaren heb ik met u allen gesproken over al de negatieve aspecten. En wat is negatief? De schaduwkanten, de kilte in onszelf, van al onze, nou ja, daar gaat het weer, hè, dat rijtje afgoden noem ik ze wel eens. Twijfel, miskending, schuld, angst, verwachtingspatronen, macht, onmacht, noem op. Dat bewustzijn is nu wel in de mensheid gekomen. En niet alleen bij u natuurlijk, maar overal ter wereld merk je nu dat daar een ander bewustzijn begint te komen. Wat is dan de bedoeling dat er eerst vanuit, laat ik noemen, de schaduwkanten gewerkt moest worden om tot dat bewustzijn te kunnen komen? En er nu een ommekeer gaat plaatsvinden dat die mens wordt gericht op de kracht van het eigen zijn, van het eigen diepere, hogere ik in zichzelf, het hogere zelf. Dat is dat wanneer het bewustzijn tot een bepaald punt is genaderd, dus is geëvolueerd, er andere, laat ik het maar luikjes noemen, luikjes open kunnen gaan, waardoor er gewerkt kan worden met dat nieuwe bewustzijn, met de kracht van het licht, met het inzicht daarin. Het houdt dus in dat er dan iets energetisch aan het veranderen is in de mens, maar vooral in de gehele mensheid. Wij leven allemaal vanuit ons individuele bewustzijn, doch vormen met elkaar een collectief bewustzijn. Nou, dit collectieve bewustzijn is nu zodanig geïntegreerd geraakt door het individuele bewustzijn, dat daar iets anders is dan materie alleen, in alle mogelijke gradaties van niveau natuurlijk. Dit collectieve bewustzijn vraagt nu om handeling. Om handeling. Niet alleen opnemen alles wat daar gezegd wordt of wat je leest, opnemen in het mentale en het, nou ja, dan daarna, ja, nou, we weten het dan en wat verder. Wat gebeurt hier, hè? Wat gebeurt hier in je zonnevlecht? Nu komt het er dus op aan voor de mens dat wanneer hij werkelijk volwaardig met het nieuwe bewustzijn vanuit zijn eigen waardigheid daarmee wilt handelen, hanteren, dat er dan vanuit die verantwoordelijkheid daarvan gevraagd wordt dat die mens dan ook deze eigen krachten, deze eigen hogere lichtkrachten in zichzelf, dan ook werkelijk gaat mobiliseren. Daar gaat het nu om. Het mobiliseren met en eigenlijk door onze heilige vrije wil van deze nu bewuste lichtkrachten in onszelf. En het mobiliseren daarvan, nou, dat vraagt een heleboel van de mens. Dat vraagt dat die mens, en klinkt even vreemd, maar dat die mens ophoudt met zich steeds weer opnieuw te plaatsen in de rol van het slachtoffer zijn, van het aangedane leed, van alles wat daar op hem is afgekomen. Dat kan best heel veel zijn. Maar zolang die mens zich in de afhankelijkheid van de rol van slachtoffer plaatst, kan hij gewoon niet, absoluut niet, zijn innerlijke lichtkrachten mobiliseren. Begrijpt u dit? Goed. Op deze middagen bent u gekomen om uw eigen achtergronden, misschien uw problematiek, ook hier naar voren te brengen. Daar dan vanuit de geest een antwoord op te krijgen. Maar het is nu wel zo dat alle antwoorden van de hele grote geest, alles wat daar gegeven wordt, zal afketsen op uzelf, wanneer u niet in uzelf nu werkelijk uw eigen krachten echt gaat mobiliseren en die wil ook in uzelf sterk maakt. Want anders gebeurt er gewoon niets. Dan kan u hier nog 1000 keer komen. Nou ja, zonde van uw tijd en geld en de energie, lijkt mij. Daar komt u dan niet verder mee. En dit bedoel ik niet zozeer naar u toe als bestraffend of zo. Maar ik moet hierdoor uiting geven aan de verandering die er kosmisch heeft plaatsgevonden in dit gehele zonnestelsel, wat inhoudt dat er een ander kosmisch evenwicht moet gaan komen. En dat kunnen wij mensen tot stand brengen. U zult denken, nou ja, dit is toch wel erg mooi en zo. En wat heeft het mij persoonlijk te zeggen? Daar gaan we dan zo dadelijk op in. Wat kan het nou persoonlijk voor u betekenen? Want daar komt u voor en daar moet u zich ook op richten. Wat kan het voor u persoonlijk in uw eigen leven betekenen? En ik vraag u dan om u hier even op te willen richten, even stil te zijn in een kleine meditatie hierop, dat u in uzelf aan uw eigen hoger zelf vraagt. Zeg mij alsjeblieft, geef mij alsjeblieft die kracht dat ik mijn inzichten kan verdiepen, maar ook dat ik de kracht kan vinden om mijn wil, mijn eigen heilige vrije wil, te gaan mobiliseren om deze krachten in mij ook werkelijk tot stand te kunnen brengen. En richt u dat dan vooral naar uw eigen problematiek en vraag u af in uw eigen zijn, hoe kan ik hier dan mee werken naar mijzelf toe? Het doet heel weldadig aan, even die stilte in jezelf, hè? Even rust. We hebben zo allemaal onze achtergronden, alle moeizame dingen soms. En nu is het dan voor u wat u zelf vanuit uw eigen zijn en uw eigen achtergronden met datgene wat ik heb mogen aanreiken naar uzelf iets kunt doen. Vraag daarover. Weet dat hier een sfeer van liefde en vertrouwen heerst. Een veiligheid waarin u zichzelf kunt geven. Het is wel zo dat als u mij een vraag stelt, dat ik dan naar u ga kijken vanuit, ik zal me noemen, de onbewuste luikjes. En dat er dan meer, ja, dat ik dan meer zie dan zo normaal zoals u hier zit. En als u dat goed vindt, dan kijk ik dus en krijgt u daar de antwoorden uit. Wie? Ja?
Sora, ik heb een jaar of 14 geleden eigenlijk het begin... Ja?
Ja, zo is het beter.
Het begin gemaakt van een reis, zeg maar, voor het eerst ontwaakte er iets in me. Van de behoefte aan zelfgenezing en liefde. En toen heb ik toch ook nog veel moeten doormaken in de psychiatrie, et cetera. Maar eigenlijk de laatste 9 jaar ben ik psychisch stabiel. Ik heb het idee dat die grootste duisternis wel achter me ligt. Maar het is nu zo, eigenlijk sinds 1 jaar of 3... dat ik een chronisch vermoeidheidssyndroom heb. En ik kan gewoon de functie daarvan niet zien. Voor zover ik mezelf ken, denk ik dat ik bereid ben om een functie in te nemen en als de gelegenheid zich voordoet, dienstbaar te zijn aan mensen. Maar als ik dat probeer en fysiek werk verricht, word ik steeds weer teruggefloten door allerlei symptomen in mijn lichaam die me weer dagen doen rusten. En ik zie dat er 1 of 2 slechte gewoontes zijn die ik erop na heb gehouden, die ik wel zal moeten doorbreken, maar ik kan de grotere bedoeling van deze situatie kan ik gewoon niet zien. Ik bedoel, ik verlang er naar uit te komen, maar het lukt gewoon niet. Mm-hmm. Nou, dat is het eigenlijk.
Ja. Ik mag kijken dus, hè. Dat heb ik, vraag ik niet iedere keer. Dus als ik zo naar u kijk, dan is het wel duidelijk dat u in datgene wat achter u ligt, uw eigen waarden daar niet zo direct in hebben meegespeeld en u die niet zo direct hebt herkend. Nu komt er blijkbaar een kentering, er is een kentering gekomen en bent u op de weg van herkenning en erkenning van het eigen zijn in uzelf. Dit houdt in dat er daardoor een beroep op u wordt gedaan om je natuurlijk die bepaalde gewoontes te doorbreken, maar vooral ook om heel diep naar uzelf te kijken en te zien wat hieraan ten grondslag ligt. U zegt nu, wanneer u uw dienstbaar wilt maken en aan anderen, dat, vooral ook fysiek, dat u daar dan de terugslag van krijgt. Waarom wilt u zich dienstbaar maken? Kijk naar uzelf. U heeft heel veel moeten overwinnen. U bent nu op een punt gekomen dat er een kentering dus plaatsvindt. En wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat daar voor uzelf nu een positieve waarde naar uzelf gericht moet gaan worden. Er is heel veel oud schuld- en miskenninggevoelens in u geweest. En veel schaamte zie ik ook. En ik hoef van u niet te horen wat het allemaal is. Dat is niet noodzakelijk. Maar dat is wel de oorzaak geweest waardoor er zoveel duisternis om u heen kwam. Nu bent u daar doorheen, hè? Hou dat vast. Dat is licht. Dat is liefde voor jezelf. Ik zie in uzelf, zoals ik naar u kijk, nog echt te weinig liefde naar uzelf toe. En wel een soort drang om u dienstbaar te maken voor anderen. Dat zijn nog oude schuldtrillingjes waar u niet op moet ingaan. Waar u nu naar echt naar moet kijken, is dat u met ogen van liefde naar uzelf kijkt. Dat u uzelf nu eindelijk waardig vindt te zijn die u bent. En dat wanneer u dit aan uzelf doorgeeft, er vernieuwing gaat komen in al uw cellen. Dat er ook fysiek verandering gaat komen. Die vermoeidheid daar bij u heeft ook te maken met te weinig levensenergie, omdat u zich vanuit die duisternis van wat is gebeurd. U geplaatst heeft in een, hoe zou ik het noemen, in een, ik wil niet zeggen een tussenfase, maar niet helemaal in het leven kon staan. Mm-hmm. Dat vreet energie, als ik het zo mag zeggen. Het vreet gewoon, het eet niet, maar het vreet energie. En dat energie wegvreten van uzelf, het is als het ware of je daardoor uit elkaar getrokken wordt. En nu moet u het weer bij elkaar brengen. Nu moet u het omringen met liefde, met schoonheid, met kracht, met waardigheid in jezelf. En niet nu direct naar anderen. Niet je dienstbaar maken aan anderen, maak je dienstbaar aan jezelf. Dan heb je een heleboel om aan anderen te kunnen geven. Begrijp je dit?
Ik begrijp het. En, het begint ook te komen.
Ja.
Ik zit wel eens in de kerk af en toe en dan word je geacht te zeggen, Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar
mijn hele leven moeten bidden.
Ja, maar ik zeg tegenwoordig gewoon, Heer, ik ben waardig dat gij tot mij komt.
Juist, juist. Ja. Ja. Maar gaat het dan niet meteen weer weggeven? Je hebt het nog nauwelijks en je geeft het dan weer weg. Dat is niet goed. Hè? Het komt naar je toe. Licht, waardigheid. Geniet daarvan. Wees daar gelukkig in. Durf dat nou aan.
Oké, okay, absoluut.
Alsjeblieft. Ja.
Zora, wat je net zei, herkende ik heel stuk van. Ik ben laatst veel bezig geweest met juist die ontspanning vinden, ook het loslaten van mensen willen helpen. Alleen er blijft een soort basisspanning juist in die derde chakra, die altijd aanwezig is en die als het ware ongrijpbaar is. Hè. Ik word dan 's ochtends wakker met enorme spanning, alsof ik 's nachts, ik weet niet wat gedaan heb, terwijl ik denk, ik slaap prima. Maar ik word wakker met een enorme basisspanning, dat draag ik eigenlijk de hele dag door. Met oefeningen, met wat mediteren, dingen doen, vermindert het. Maar elke ochtend weer is het er weer. En denk van nou, ja, wat draagt dan naar, als er een angst is bijvoorbeeld die ik ken, angst in donker vroeger, daar kon ik doorheen. Mm-hmm. Het voelt vaak als angst aan, maar ongrijpbaar, onduidelijk. Ja, wat?
Ja, wat ik daar zo van zie, is dat u 's nachts vecht. U vecht u haast dood. 'S nachts, dan word je wakker. En merk dan dat je doodmoe bent. En waar vecht u nou 's nachts tegen? Tegen hele oude grijparmen. Hele oude gevoelens, ervaringen ook uit oude levens, maar ook van dit leven nu. En het is merkwaardig dat u dit speciaal 's nachts doet. Aan de ene kant, gelukkig kunt u goed slapen hierdoor, toch heeft het een zodanige invloed op uw fysieke lichaam dat hier een verandering in moet komen. In uw ego-bewustzijn bent u hier heel goed mee bezig. In het onderbewustzijn is het nog een nogal schaduwrijke bedoeling, zal ik het maar noemen. Begrijpt u dit?
Ja. Zo voelt het ook.
Zo voelt het ook, ja. Ja, ik druk me wat. Deze schaduwrijke, een ander woord voor bedoeling, deze schaduwrijke kanten daar in uw onderbewustzijn, is nog datgene wat u, omdat u het niet bewust hebt kunnen uiten, u heeft het niet, het was een binnenvetter. U nam het maar naar binnen en u kon het zich niet uiten, u kon niet daarover spreken, was dat soms niet mogelijk? Mocht dat niet? Of moest u uw gevoelens maar inslikken? Hoe was dat?
Nou, ik herinner tot aan mijn jeugd toe dat ik me nooit thuis heb veilig gevoeld om het te uiten.
Dus moest je maar alles inslikken, want het was onveilig om dat naar buiten te brengen.
Ja.
Nou, deze onveiligheidsgevoelens zijn natuurlijk veel ouder dan dit leven. Maar omdat u dat nooit heeft kunnen uiten, u nooit veilig heeft kunnen voelen, heeft u dat als het ware opgeslagen, noem ik dan maar binnenvetten. En daar speelt het zich dan allemaal af. De kentering is dat er nu, uw inzicht is toch best wel groot.
Ik zie het, maar het blijft mentaal. Wat jij net zei, van het dringt niet door die blokkade heen.
Maar toch is dit inzicht erg belangrijk en erg noodzakelijk. En nu komt dus de kentering, en dat is wat ik nou zo net in het begin zei, dat daar ook de wil ingeschakeld moet worden om dit bewustzijn wat mentaal is te laten doordringen in alle cellen, door dat hele systeem van ons heen, zodat het ook in uw onderbewustzijn gaat veranderen. En dat kunnen wij alleen in ons bewustzijn doen. Het is heel vreemd. Het rollenspel tussen dat onderbewustzijn en het bewustzijn is zodanig dat slechts het bewustzijn op een directe wijze het onderbewustzijn kan gaan beïnvloeden. Het is ook andersom. Het onderbewustzijn beïnvloedt het bewustzijn. Maar het is een wisselwerking. Het bewustzijn kan het onderbewustzijn beïnvloeden. En die kentering die gaat nu plaatsvinden, dat houdt in, en dat is het allervoornaamste, dat die mens in zijn gevoels, zijn emotiecentrum, de zonnevlecht, werkelijk afstand wil gaan doen van die rol van het slachtoffer zijn. Ik ga er nog even verder op in. Dat u nooit veilig heeft kunnen zijn, u niet kon uiten en dergelijke, heeft u in een bepaalde hoek gedreven van een slachtoffer te zijn. Dat is een deel van uw identiteit geworden. U weet haast niet anders meer. Nu moet die hele identiteit dus gaan veranderen. Dat is een ontzaglijk groot werk. Dat gebeurt door het bewustzijn, het ego-bewustzijn van u is al gericht op die vernieuwing, heeft deze inzichten al, moet dan nu dus dat hele onderbewustzijn zodanig gaan beïnvloeden dat die persoonlijkheid die u bent afstand wil gaan doen van die slachtofferrol. Begrijpt u deze hele gang van zaken? Het is bijna een rollenspel. Het lijkt haast wel op een toneel binnen in ons. En wat ik bij u zie is toch dat daar uw wil om hier uit te kunnen komen is heel duidelijk al ingesteld. De kracht om het te doen is nog niet genoeg. En het gevoel van het is nu toch wel genoeg, dat is er al. Ja. Dat is er heel duidelijk. En daar bouwen we op verder. Ja?
Bedankt.
Ik ben nog aan het denken om mijn vraag te formuleren. Misschien moet ik even iets kort vertellen, ongeveer een aantal 2 jaar terug of zo, of 3 terug, was ik nog bij Karel Doeven op een scholing. En niet door hem, maar door iemand anders daar, werd mij aangereikt dat er een genezende werking door mijn handen kwam. Dat ligt mij wel uit een diep dal. Ik zou het ook niet meteen in de praktijk kunnen brengen. Het was sluimerend en langzaam groeiend. En af en toe werkt het, min of meer per ongeluk of bij toeval of zo.
Bestaat niet.
Nee, maar toch een keer een zus die ernstig ziek was en die ik aanraakte, waardoor er dingen ontstonden. Nu rond de paastijd of zo in het voorjaar was ik bij Christina Vochten. Ik weet niet of u die het zegt. En zij was die me de eerste keer dat ook aanreikte. En doordat het nu zover was, met die helende werking, dat ik daar vorm aan moest geven, uiting aan moest geven. Dat enerzijds was het een hele diepe wens om dat te doen, maar ook het gebeurde niet en ik voelde ook niet, ik ben er niet klaar voor. Of het is niet, nog niet zo ver. Mijn vraag direct, hoe kan ik er zelf nu heel concreet aan meewerken dat het meer vorm mag krijgen?
Waarom wilt u dat het meteen vorm gaat krijgen?
Ik word ongeduldig. dat is ook mijn ego. Ik weet dat ook een ego in meespeelt, waardoor het dus niet werkt, niet kan ook niet, zolang dat ego nog zo erop is.
Ja, en wat in dat ego?
Het is eigenlijk de ego. Ik moet toch me nuttig maken. Nee, er speelt ook wel in mee. Ik wil ook erbij horen, of ik wil ook nog iets doen.
Ja.
Ik heb heel mijn leven gewerkt en toen kwam ik in de WHO. En nu, ja, na een aantal jaren heb ik dat toch wel geaccepteerd. En ben ik blij dat ik niet meer in een vaste vorm ben. Maar toch ja, komt het stukje oud weer terug van ik wil goed doen of zo.
Ja, waarom vraag ik dat zo speciaal? U steeds terugbrengend naar wat in uw ego is. Om u aan te kunnen reiken, duidelijk te kunnen maken, dat datgene, de basis waarom u dit wil doen, niet goed is. de basis waarom u inderdaad met uw gaven wilt gaan werken, is gericht op bevrediging en bevestiging van het eigen ego. Dit klinkt natuurlijk wat hard, hè, nu zo. Maar ik wil daar dieper op ingaan. Waarom is dat zo? Niet omdat u nou zo graag een ego van hier tot Moskou wil hebben, zo is het nou ook weer niet. Maar wel omdat er in u nog vele niet geheelde littekens zijn van uw eigen miskenning en oude schuldgevoelens. Van datgene wat in uw jeugd met u is geweest. Datgene waardoor u zelf hebt weggedrukt. Zelf hebt weggedrukt, maar ook weg hebt laten drukken. En dat u nu daar een compensatie van wilt hebben door met deze gaven te kunnen werken. Het is heel zeker dat u deze genezende energieën bij u pas werkelijk zullen gaan werken op de juiste wijze wanneer u uzelf hiervan zult genezen. En waar bestaat die genezing dan uit? Dat u nu eindelijk uzelf accepteert met alles wat in u is en wat vooral met wat met u gebeurd is. En dat u dat niet doet vanuit, ja, wat ik dan noem het slachtoffer zijn of een soort wraak of een soort of een boosheid of miskenning nog. Nee, dat u dit durft te accepteren werkelijk vanuit, ja, dit is zo met mij geweest. Ik heb daar iets van moeten leren. Ik zei ze net al, waarom komt het lijden naar ons? Is het alleen maar om daaruit te kunnen leren? Of heeft het nog meer zin? Lijden loutert. Ik ben er niet voor dat we zo hard mogelijk gaan lijden, hoor, echt niet. Maar het is wel zo dat wanneer lijden naar ons toekomt, het ons ook loutert. Het geeft ons een dieper inzicht in onszelf. En het geeft ons inzicht waarom en waardoor dit lijden komt. Want u bent zelf al tot een groot inzicht gekomen. Niet waar? U zou inderdaad veel kunnen gaan doen voor andere mensen, maar ik moet u ten sterkste adviseren om dat nu eerst naar uzelf te richten. Want anders, zo u dat niet doet, zult u een tijd, ik weet niet hoe lang, met andere mensen kunnen werken en dan slaat het naar uzelf terug en zult u daar ziek van worden. Dat is al gebeurd.
Ja.
Voor een deel.
Ja,
ja, dan komen er allerlei blokkades die gaan werken. En dan is het zelfs zo dat u eigenlijk verkeerde energie uitzendt naar degene die naar u toe komen. En dat is niet goed, hè. Want ik denk dat het goed voor u zou zijn om hier snel mee te gaan werken. Hoe u deze blokkades directer kunt herkennen en wat u daarmee kunt gaan doen. Ja? Maar het is vooral dat u niet uw ego oppoetst, want ik ben het waard. Maar wel uw dieper zelf zegt, ik ben waardig te zijn die ik ben. Begrijpt u het verschil? Alsjeblieft.
Dank je.
Zora, ik ben al een aantal jaren vrij moe. Nu is het de laatste maanden veel erger geworden. Ik vraag mij zelf af, nou, is er echt iets fysieks aan de hand of heeft het ook heel erg te maken met, ja, met mijn proces. En ja, ik voel dat ik al een hele tijd hele eigen lichtkracht in me heb. En dat het heel erg wisselt. Soms kan ik weer heel erg in het oude stuk vallen inderdaad. En verongelijkt voelen en het lukt allemaal niet. En soms kan ik weer heel erg in mijn lichtkracht komen. En ja, dus mijn vraag van nou, waar komt die moeheid precies vandaan en wat kan ik eraan doen? En ook wel van, ik merk dat ik het vaak, dat ik heel erg gevoelig ben voor allerlei energieën om me heen. En het heel moeilijk vind om bij mezelf te blijven en dat niet allemaal op te pakken.
Ja, het is een heel complex geheel. Ik wil even het fysieke aanroeren. En dat is dat u energieën als het ware weggezogen worden door alles om u heen. U stelt u daar te veel voor open. Daardoor wordt uw energie, uw levenskracht weggezogen. Fysiek is dat u een leveractivatie zou kunnen gebruiken. Dat zou goed voor u zijn. Ik zie ook dat daar, u mag geen vetten hebben, hè?
We hebben een hele zwakke maag.
Ja, geen vetten en ook geen lactose. Wel gezuurde melkproducten.
Mm-hmm.
Nou ja, geen kruiden, geen koffie.
Nee, doe ik niet.
Wat dan wel, dat is een leveractivatie. Enkele bloesemtherapie misschien nog daarbij. En daarnaast gaan we er nu op het diepere daarvan in. En dat is, dat is een lang verhaal. Dat is dat daar, vanuit een leven waar veel spiritualiteit aanwezig was en u zich daarmee bezig hield, daar een enorm negatieve uitwerking van is gekomen. In dit leven is dat weer zo. U wordt erg aangetrokken, ook door het mystieke, en tegelijkertijd daardoor ook weer afgestoten. U bent zelf wat men vroeger noemde paranormaal, ik noem dat dus spiritueel begaafd. Uw aura is te veel open, u stelt uzelf te veel open naar de ander toe. Wat ik zo net al zei, wordt uw energie als het ware weggezogen. Waarom is dat zo? Vanuit uw eigen minderwaarden, uw eigen miskenning daarin. En in uzelf denkend, misschien niet eens bewust, dat u niet de kracht heeft om hier zelf doorheen te komen. Klopt dat?
Herken ik wel veel in. Ergens voel ik veel vaker van, nou, ik heb die kracht.
Maar ik kan het niet.
Maar ja, hoe geef ik daar vorm aan? Ja. Hoe, net alsof het inderdaad weer weggaat.
Ja. Of weet je dat iedere keer als een mens denkt, ik kan niet, dan gebeurt er iets negatiefs. Ja. In het gehele ecostelsel, zoals ik het dan maar noem van onszelf. Ik kan niet. Oeh, daar gaan we weer. En dan moet je een half uur hardlopen, zou ik maar zeggen, om het weer in te halen. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Zo werken die energieën. En steeds in jezelf te denken, ik kan het wel. Mm. Weet je dat de energieën van lijden, van onwaardigheid, van al het negatieve wat we in ons hebben, negatieve schaduwkanten, dat die zo sterk vastkleven aan de mens, dat die mens gewoon al zijn kracht, zijn wil, zijn schoonheid, zijn licht nodig heeft om die plakkerige energieën kwijt te raken. Mm-hmm. Zo hard moet je daarvoor werken.
En wat kan ik doen om dat, ja, niet allemaal binnen te laten komen van een ander?
Aan jezelf werken. En jezelf dus stellen, ik ben die ik ben. Ik ben het waard te zijn die ik ben. Wat van die ander is, is van die ander. En ik ben dit. En ik kan wel niet medelijden, want dat verdubbelt het lijden. Mm-hmm. Mededogen hebben met die ander. En wel in vriendelijkheid, in liefde, noem maar op, een arm om die ander heen. Maar ik laat niet meer toe vanuit mijn eigen zelfrespect en waarde en waardigheid, dat die ander zomaar door mij heen komt. Mm-hmm. Begrijpt iedereen dit? Het is verschrikkelijk belangrijk. Mm-hmm. Ja? Okay.
Mag ik heel kort van, is dat ook in de relatie met mijn vriend merk ik dat heel vaak. Is dat ook wat dan vaak tussen ons botst?
Dus de eigen miskenning of schuldgevoelens, in jouw geval een miskenning, stimuleert bij de ander, en onbewust, want dat zal de goede man echt niet met opzet doen, maar stimuleert onbewust bij hem de machtstrillingen om je te bezitten. En niet alleen van lijf en leden te bezitten, maar ook de rest. Alles wat van je is. En waar zit dat in? Elk mens heeft deze bezittersneiging. Kijk maar naar een moeder met haar kinderen. Kijk naar mezelf hoor, ik heb 9 kinderen. Nou, dat heeft aardig wat gekost om dat kwijt te kunnen raken. Om dat te ontdekken ten eerste in jezelf. En om dat te kunnen transformeren. Kijk hoe vrienden met elkaar omgaan. Of iemand die je bewondert. Dat wil je ook zijn. Dus je claimt, je houdt het vast, je pakt het. En als je daar open voor bent, ja, dan pakt die andere je inderdaad. En dat gebeurt dan nog niet eens uit qua je wil of zo.
Nee,
helemaal niet. Maar denk er wel om dat alles een wisselwerking is. Dus je eigen onwaardig voelen of miskenning of schuldgevoel. Of willen zijn zoals die andere is. Het is in wezen ook zweven. Trekt aan wat bij die ander dan naar jou toe komt. En dat is dus navenant aan datgene wat je uitzendt. Snap jullie dit? Mm-hmm. Ja. Oké.
Okay.
Op dit moment lukt het mij niet meer om te werken. Als ik werk dan om 11 uur, dan ben ik leeg. En tot nu toe heb ik altijd alles gegeven. En omdat ik
in mijn leven een heleboel dingen niet heb begrepen. En dat ik dacht van, ik moet me gewoon geven. En dat in de laatste paar jaar is me dat een beetje bewust dat ik mijn leven inderdaad niet begrepen heb hoe dat gegaan is. En dat ik er gewoon mag zijn. Maar toch merk ik nog steeds dat bij het werk dat ik dus om 11 uur nu moe word. En vroeger ging ik dan door totdat ik erbij neerviel en nu ga ik naar huis. Maar dan vraag ik me af, wat gebeurt er hier en wat kan ik er aan doen? Begrijpt u?
Dit zijn oefeningen. Vingeroefeningen. U heeft gelukkig ontdekt dat u door uzelf weg te geven, uzelf totaal weggaf. Hè? Ja. Dat nu verandert. Gelukkig bent u door dat inzicht gekomen. Maar dat houdt in dat je het dan ook echt in de materie aan je eigen persoonlijkheid door moet geven. En zo is het en niet anders. Want alle cellen in ons lichaam, in ons hele zijn, reageren op de seintjes die het zenuwstelsel, het centrale zenuwstelsel, dus doorgeeft, vegetatief zenuwstelsel, aan die cellen. Je hebt nu een ander bewustzijn gekregen, een ander inzicht. Dan wil, zo werkt dat ecosysteem van ons, dan wil deze mens, dit lichaam ook, het dan ook werkelijk in de materie duidelijk krijgen. Dus wat nu gebeurt is dat je, dat noem ik dan die vingeroefeningen, dan word je moe om 11 uur. Vroeger ging je ermee door, nu hou je gelukkig op en gaat naar huis. Je zult merken als je dit zo doet, iedere keer dat je denkt, maar voelt, ik ben moe, ik kan het nu op dit moment niet. Ik geef eraan toe, ik ga rusten, maar, dit is belangrijk, ik ga rusten niet omdat ik gedwongen word door mijn moeheid, maar omdat ik zelf wil dat hier een rustperiode komt. Begrijp je wat dit is? Dan ben je niet meer afhankelijk van de dwang van dat lichaam, maar wel vanuit je eigen inzicht geef je eraan toe. Dus het is een hele andere energie. Daarmee herstel je zelf wat in jezelf dus verkeerd is gegaan. Begrijpt iedereen dit? Het is een heel subtiel verschil.
Jij bent dan eigenlijk degene die dat bewust leidt.
Bent dan zelf die dat bewust leidt, ja. Met een korte ei dus. Hè? Je leidt er met een lange ei ook wel wat aan. Maar.
Ja, ja.
Maar dat is nou het verschil, hè? Die mensheid van nu, hè, die is nu op een punt gekomen. Dus dat zijn de jaren 2000 en verder. Dat er een ander kosmisch evenwicht gaat komen. Die mens van nu wordt zo bewust dat hij zelf de teugels in handen neemt. En zich niet laat beheersen door moeheid, door anderen, door onwaardigheid, noem maar op. En dat kan niet in één keer dat je de boel zomaar omdraait. Dat bestaat niet. Maar dat moet je dus werkelijk doen met moed, beleid en trouw in jezelf. Dus de moed om het te gaan veranderen. Het beleid hoe je dat gaat doen. En de trouw aan jezelf. Aan het eigen hoger zelf in jou. Snap je dit? Dat is waardigheid. Ja?
Maar die moeheid, dat is gewoon dus het hele verleden wat rommelt, zeg maar.
Ja, ja, ja. En het is nog niet klaar.
Nee.
Het moet dus met liefde en mededogen en acceptatie behandeld worden. Moed, beleid en trouw. Ja?
Ja.
Oké.
Dank u.
Waarom blijf ik eigenlijk altijd zo nerveus?
Blijft u altijd zo nerveus?
Zo nerveus, ja. Ook nou ik iets vragen wil eigenlijk dan.
Te veel druk op u geweest. Kunt u dat ergens plaatsen? Er is te veel druk in uw leven op u geweest, waardoor er ik zie dan dat hele zenuwstelsel als het ware steeds in beweging zijn.
Nou ook, ja.
Ja, ja. Die druk is zo groot geweest, daar kon u blijkbaar niet aan ontsnappen. En u heeft ook nooit de inzichten gehad en ook niet de kracht gekregen om daar iets aan te doen. U ging daarin mee. Dus dan wordt het ook een gewenning voor het lichaam. Een gewenning voor het lichaam ontstaat wanneer er vanuit het eigen zenuwstelsel een overdruk gaat, wat van buiten komt of van binnenuit geschiet. En dat gerealiseerd wordt in dat lichaam. En alles daarnaar gericht gaat worden. Dus dat hele lichaam gaat zich ook richten naar datgene wat dat zenuwstelsel, wat die hersens eigenlijk uitzenden. Ik zal het nog anders vertalen. Ik heb een overdruk. Hier kan ik niet tegen. Dat wordt onmiddellijk overgenomen en dat komt door het hele lichaam heen. Wat gebeurt er nu? Het gaat daaraan wennen. Die gewenning wordt zo groot dat het als het ware een tweede natuur wordt. Duidelijk? Ik zou daar graag nog even op ingaan.
Wat is er voor nodig om die tweede natuur, die dan zo eigen is, waar je zo vertrouwd mee bent, om die als het ware op het zijspoor te zetten?
Goed, weer naar u terug, dankjewel. Deze tweede natuur, die u zichzelf dan heeft aangemeten, onbewust hoor, die komt nu op...
Van de laatste jaren of van vroeger?
Dat is altijd al zo geweest in uzelf. En nu komt er een nieuw inzicht. Dat is eigenlijk erg lastig, want dat nieuwe inzicht vraagt dus dat er ook vernieuwing gaat komen. Dat valt niet echt mee. En dat houdt in dat er niet te snel, want dat kan gevaarlijk zijn, niet te snel vanuit deze nieuwe inzichten gewerkt mag worden. Hoe dan wel? Ik vind dat daar een begeleiding bij nodig is, dat u deze nieuwe inzichten, want ik zie dat u die nieuwe inzichten wel al hebt, maar nog niet weet hoe u dat in uzelf kunt gaan plaatsen en waardoor in uzelf die tweede natuur, die gewenning, langzaamaan kan afnemen. Hè? De nervositeit die daar bij u is, want ik doe ook maar door zo, is dat daar een overdruk is op u. Zenuwstelsel, een overdruk. Deze overdruk moet dus heel langzaamaan weggenomen worden. Dat kunt u zo niet 1, 2, 3 zelf. Ik vind dat daar een begeleiding bij nodig is. Waar woont u?
In Nijmegen.
In Nijmegen.
Maar ik ga ook altijd naar een paranormaal genezer toe.
En wat doet hij dan?
Al jaren.
En wat doet hij dan? Als u daar jaren bij bent, wat gebeurt er dan mee?
Ja, ik voel me altijd wel heel fijn en heel positief dan als ik thuis kom. Ja. En ze zei ook wel dat het iets uit de jeugd of zo. Maar zij verwerkte dat voor mij.
Zij verwerkt dat voor u?
Ja, omdat ik dat geestelijk niet sterk genoeg was, zei ze.
Oh.
Ook voor bepaalde blokkades dus. Dat ik dan naar iemand toe wil of moet. En ik krijg daar nooit geen koffie naar mijn mond. Dus voor die
krijgt
tijd
u koffie? Wat zegt
dan
u?
Krijg ik daar geen drinken naar mijn mond. Als ik naar iemand toe moet of zo.
Oh.
Dan is dus ook mijn hele lichaam in werking.
Ja, maar dit houdt dus... in dat deze werkwijze u niet werkelijk zelfstandig maakt. Dit houdt in dat u hier door deze werkwijze steeds in een afhankelijke positie blijft naar deze genezer toe. Zal ze wel allemaal heel goed bedoelen, maar wat voor u heel erg... toch erg noodzakelijk is dat u nu in de herfst van uw leven gaat inzien dat u tot een directe verdieping kunt gaan komen en vernieuwing in uzelf. En dat houdt in dat u zelf ermee moet gaan werken.
Ja, hoe?
Ja. Ik begrijp heus wel dat dat niet zomaar 1, 2, 3 kan. Dat een zo langdurige gewenning en tweede natuur, dat het heel voorzichtig en omzichtig begeleid moet gaan worden. Want waar het voor u op aankomt, is dat u uw eigen krachten nu ook werkelijk gaat mobiliseren en u niet meer afhankelijk opstelt naar buiten uzelf. Begrijpt u? Eventjes een beetje streng, maar dat moet wel. Ja?
Zora, ik zeg maar dat ik zo'n beetje mijn hele leven al suikerverslaving heb.
En wat?
Suikerverslaving heb. En dat ik zeg maar 1,5 jaar geleden voelde van nou, nu mag het echt weg. We zijn echt in golven geweest van bewustwording en dan weer niet. En als ik dan weer in een volgende fase zat, ja, dan is het eerste dan dat ik er dan toch weer aan begon, zeg maar. En nou, daar ben ik dus nu mee bezig. Wat er naar buiten gekomen is, dat is in het begin was het dus heel erg zo van een soort, als ik alleen was, een soort dat ik helemaal in een stuk verlamming terechtkwam van angst. Nou, dat stuk is nu steeds beter aan het worden. Het ergste heb ik het dus nog 's avonds als ik alleen ben. En dat vind ik dus ook nog het moeilijkste om daarmee om te gaan. Zo van, ja, hoe... Wat, en ik kan ook niet echt goed erachter komen van... Ja, waar heeft het mee te maken?
Ja, suiker geeft een schijn van emotionele veiligheid.
Ja, dat weet ik.
Ja, en suiker werkt heel verslavend, omdat een mens... Ja, een mens wil natuurlijk zich lekker voelen, veilig voelen, prettig voelen. En wat ik u zou aanraden... Zo dadelijk zal ik u een dieper inzicht daarover geven. Maar wat ik u vooral zou aanraden is wanneer u deze aanvallen voelt aankomen. Want het zijn net van die gemene kleine handjes die je willen pakken. En dat je dan in jezelf zegt, ho, maar zo wil ik toch niet. Ik ga iets anders doen wat mij ontspant. En dat is dus dat met moed, beleid en trouw, de moed om het te willen veranderen. Beleid hoe je het gaat doen. En de trouw is de trouw aan jezelf, aan het hogere zelf in jezelf. Dat je weet dat je het ook kunt. Dat is heel belangrijk. Dan nu de dieper inzichten hiervan, is dat al vanaf je jeugd af een sterke onveiligheid in je heeft gezeten. Dat de familie, je mag zeggen... De familie daar ook op inspeelde en je dus ook daardoor in een eenzaamheid en een onveiligheid heeft gebracht. Dat dit zich ook een tweede natuur van je werd, een gewenning in jezelf, wat je dan ook uitstraalt en ook weer aantrekt. Waardoor dit ook steeds verder ging, ook van anderen in je verdere leven. Het heeft veel pijn en eenzaamheid veroorzaakt. Nu is het inzicht er gekomen. En nu dus moed, beleid en trouw om je werkelijke de moed op te brengen. Om je wil in te schakelen. Het beleid, hoe je dat dan moet doen. En de trouw dus aan dat eigen licht in jezelf. Dat die kracht er aanwezig is. Dat is zo belangrijk. En dat doe je dan met allerlei kleine ezelsbruggetjes, noem ik dat dan maar. Kleine oefeningen. Die best een hele grote invloed hebben. Zodra je voelt dat dat verlangen naar die semi-veiligheid van het zoete, van de suiker, dus een aanslag doet. En jezelf zegt, nee, ik herken het nu. Ik heb de moed en ik wil die moed opbrengen om daar verandering in te brengen. Hoe doe ik dat? Dat is het beleid. Ik ga nu mij ontspannen op een andere manier. Ik ga een boodschap doen, ik ga even praten met de buurvrouw, ik zeg maar wat. Ik ga een kruiswoordraadsel invullen, kijk tv, weet ik veel. Dus je zinnen verzetten, begrijp je? Je zinnen verzetten houdt in dat in die gewenning van dit hele lijf, wat op dat zoet is gericht, gebaseerd, hierdoor andere impulsen gaat krijgen. En de trouw, zoals ik al zei, bestaat hieruit dat je weet dat je in jezelf deze kracht hebt. Je moet het alleen maar gaan mobiliseren. Alleen maar, het klinkt even... Ik weet wel hoe moeilijk het is. Ja, begrijp je dit? Oké.
Ik heb 10 jaar een durende worsteling achter de rug gehad. Ja. In verband met traumatisch verleden.
Ja.
Dus gevolgen Japanse bezetting en lichamenmishandeling thuis.
Ja.
Vorig jaar, september, oktober, dus voor het eerst terug geweest naar Indonesië, bijna 30 jaar. Ik heb het toen heel moeilijk gehad. En nu, een jaar later, dringt bij mij het besef door dat ik mezelf niet meer als slachtoffer zie. En toch bespeur ik dat er toch nog schaduwkanten kleven van... Dat uitzicht in het gevoel van niet helemaal vrij voelen.
Mm-hmm.
Want mijn hele leven is al van een prevelende leeftijd een zoektocht geweest. Ja. Naar de zin en doel van mijn leven op aarde nu. Daar ben ik wel achter gekomen. Maar ik besef ook, voordat ik daar klaar voor ben, dat ik eerst helemaal volledig vrij moet voelen.
Ja.
Van binnen.
Ja.
En wat mij dus, ja, waar ik dus nu eigenlijk af en toe moeite mee heb, dat zijn die schaduwkanten die als op de een of andere manier nog zich laten gelden.
Ja. Toen u terugging naar Indonesië, heeft u toen daar een soort bevrijding doorgevoeld?
Ja, ik heb daar een paar hele bijzondere ervaringen mee gemaakt. Ik heb 2 graven bezocht. Graf van mijn grootvader, van moeders kant, en daarna het graf van mijn vader. Aan wiens hand ik dus die lichamelijke mishandeling heb gehad. En daarna, als afsluiting van de reis, heb ik een bezoek gebracht aan de Borobudur. En daar mocht ik tot mijn grootste verbazing het geluk ervaren dat ik het linker schouder van de Boeddha mocht aanraken, waarbij ik het gevoel had dat ik onder stroom kwam te staan.
Mm-hmm.
En bij het omhoog kijken ontwaarde ik een heel prachtig wit licht boven mijn hoofd schijnen. Ja, alleen weet ik niet wat dat allemaal precies inhoudt.
Gaat u maar rustig zitten. U ziet daar de Boeddha, hè? Ja. Wij werken hier met de boeddhische en de Christus-energieën. Dat houdt in dat in het boeddhische de persoonlijkheid van de mens tot de mate van begeerteloosheid moet gaan komen, kan gaan komen, waardoor hij het karma waar hij mee geboren is kan transformeren. En u wilt dat ik van alles zeg en dingen zie. Of niet zo?
Sinds kort is bij mij het inzicht gekomen. Mijn moeder was van het Pinkstergeloof. Mijn vader was boeddhistisch. En ik zie het als mijn taak, zeg maar, dat die 2 gezichtspunten in mijn leven te integreren.
Nou, daar wou ik dus naartoe. In uw leven, in uw vorige levens, bent u spiritueel mens geweest vanuit het boeddhisme. Er zijn dingen gebeurd die niet helemaal in harmonie waren met de leer van Boeddha. Dit heeft u moeten uitwerken. Hetgeen geleid heeft tot datgene wat in dit leven is gebeurd. In dit leven is gebeurd dat u door de macht die u zelf ooit heeft gehad zodanig werd ontkend en ontwaardigd dat u hiervan moest lijden, opdat in uw karmisch verleden harmonie zou kunnen komen. Begrijpt u wat ik zeg?
Ja.
Ja? Nu bent u op een nieuw stuk van de weg, van de levensweg gekomen. Dit nieuwe stuk vraagt van u een poort van inwijding waar u doorheen moet gaan om in de werkelijke diepste acceptatie te kunnen komen, waardoor u komt in eenheid met het hoger zelf, waardoor de begeertes die u hebt gehad door het lijden nu zodanig zijn getransformeerd, dat er niet meer vanuit deze begeertes gewerkt hoeft te worden en geleefd hoeft te worden. Dat heeft u zichzelf dus verworven door het lijden wat u heeft gehad. In uw inzicht nu, als ik zo naar u kijk, zie ik toch nog wat boosheid hierover, dat dit lijden zo heeft moeten zijn, dat u op die manier alles kon transformeren. Deze boosheid is het laatste wat u nog los moet laten, waardoor u echt in uw eigen innerlijke vrijheid kunt komen. Dan heeft u bereikt wat het boeddhische in onszelf vraagt. Begeerte is ook boosheid bijvoorbeeld, dat is een vorm van begeerte. Het niet kunnen loslaten is een vorm van begeerte. Het in de miskenning zijn, in de schuldgevoelens, de onwaardigheid. Het zijn allemaal vormgevingen van de begeerte van de materiële persoonlijkheid. Ik denk dat u verder gaat in dit alles en dat er van u uit een bepaalde, ook genezende werking zal kunnen uitgaan wanneer u zich nu kunt losmaken van de begeerte, van de boosheid nog dat het allemaal met u is gebeurd. Wanneer u dat kunt loslaten, dan komt er iets in uzelf vrij en kunt u met uw eigen talenten gaan werken.
Weet u, ik kan er nu om lachen, maar ik heb wel eens gedacht in die ruim 10 jaar dat ik beter een been had kunnen breken. Bij wijze van spreken, je zit een bepaalde tijd in het schip, is de zichtbaar, is tastbaar. Maar als je psychisch in de knoop zit, kwestie van jaren. Maar dus ik besef nu dat het nodig was geweest.
Het is nodig geweest. U bent nu vrij van bepaalde oude karmische aspecten, onthoud dat, door dat lijden. En nu wordt van u gevraagd de begeerte los te laten van uw boosheid nog, dat het zo geweest is. Dan zult u innerlijk vrij zijn en uw opdracht ook werkelijk kunnen vervullen. Ja?
Dank u, Sora.
Alsjeblieft.
Maar
het is,
mijn dochter gaat bevallen.
Uw dochter gaat bevallen, oh, ja. Dat is een blijde gebeurtenis.
Ja, ontzettend. Alleen ze heeft nu allemaal nachtmerries en ze droomt dat ze een kindje van zichzelf heeft en een kindje van iemand anders. En dat andere kindje wordt geboren en die was dood geboren. En toen vroeg ze zich af, waar blijft mijn kindje nou? En toen werd ze wakker. En toen zei ik, joh, ga daar niet aan denken, want dat kindje van jou, dat bewoog ook, dat trappelde. Ik zei, dat kindje groeit, het is iets misschien. Maar ik kon er dus zelf niks mee. Maar wat moet je daar dan bij denken?
Nou, het is goed met het kind hoor, maar wat er met haar gebeurt. Tijdens de zwangerschap, een vrouw vrij open staat voor het oude van oude levens dus, hè, wat daar in dat onderbewustzijn aanwezig is. Dat er ook maar niet dit hoeft te gebeuren of dat. Dat wordt aangeraakt, gestimuleerd in de zwangerschap. Ik zie we ja knikken. Dat is ook heel logisch, want in de zwangerschap is de aura van de moeder, als het ware, nou ik wil niet zeggen gehalveerd, maar toch wel heel duidelijk voor een deel aan het kind gewijd. Het kind zit daarin, in die aura, en moet dan daarna de eigen aura gaan bevestigen, hè, bij de geboorte. Wat dus inhoudt dat bij de moeder een levensenergie niet al te sterk is. En dat kan zich in vermoeidheid uiten, in nachtmerries, in wat dan ook. Maar het houdt ook in dat de moeder, de aanstaande moeder, dan vrij gemakkelijk te beïnvloeden is. Door zowel dingen van nu, van dit leven, maar ook van oud. En wanneer de gynaecologen en heren medici en zo. Wanneer die daar meer dit beter zouden kunnen begrijpen, dan kan er dus een veel directere en diepere begeleiding voor aanstaande moeders komen. En dat, dat moest me even blijkbaar van het hart. En dat kunt u aan uw dochter meegeven. Ik weet niet waar zij staat of zij hier in mee kan gaan. Ja, toch wel. En dat zij in rust kan komen door van tevoren, voordat ze gaat slapen, ademhalingsoefeningen te doen. Die lichtvisualisatiekaart bijvoorbeeld kan ze ook doen. Die ligt hier op de receptie. Ademhalingsoefeningen zijn heel erg goed voor haar. Je hebt zwangerschapsyoga. Dat is allemaal heel goed om een bepaalde mate van harmonie en rust te brengen. Hè? En zegt u haar vooral dat er niets verkeerd is met het kindje en dat dit hele oude beelden zijn die zij een beetje door elkaar haalt. Met de angsten van nu dan. Oké, okay, alsjeblieft.
Dank u.
En dan kunnen wij nu ons begeven in een lichtvisualisatie, een meditatie, die ons brengt naar een punt van hele diepe innerlijke acceptatie. En vrede hebben met onszelf en met wat er gebeurt. Geen afhankelijkheidstrillingen meer in ons aan datgene wat buiten ons is. of datgene wat ons van binnen soms zo pijnigt en vasthoudt. Met uw voeten ontspannen naast elkaar op de grond, uw handen open in uw schoot. En verbindt u met mij samen dan, met dit werkelijke, diepste, innerlijke licht in onszelf. We stellen ons open en ontvangen nu heel bewust datgene wat altijd al met ons is, namelijk de indaling van het licht. Maar nu richten we ons daar heel bewust op, zodat de herkenning dieper en directer ervaren kan worden. En dan zien wij onszelf hier zitten, die mens die wij zijn, met al datgene wat met ons is, en schoonheid, en vreugde, en mooie, positieve dingen in onszelf. En dan kijken wij nog eens even dieper en zien dan ook dat daar ook de schaduwkanten in onszelf aanwezig zijn. En nooit zullen wij in ons menselijk bestaan de totale verlichting bereiken. Maar wel kunnen wij in ons menselijk bestaan een doorlichting en belichting van het licht van onze eigen waardigheid en Gods zijn door deze schaduwkanten heen herkennen en zien dat de schaduwkanten ons hebben soms behoed en soms behouden. Waarvoor? Juist om de diepte van het licht beter te kunnen zien en herkennen en in onszelf toe te laten. Dan richten we ons naar onze kruinchakra. De duizendbladige lotus, die prachtige witte bloem met het gouden hart. En zien dan dat er met elke ademtocht een straal van prachtig witgouden licht indaalt in ons bewustzijn. In deze duizendbladige lotus, de kruinchakra. En het gebeurt ons hele leven door. En nu kijken we daar heel bewust naar. En we zien dan wat er gebeurt. Wanneer het licht indaalt, wordt in ons bewustzijn alle juist de meest donkere hoekjes belicht door dit licht. Het betekent dat in ons bewustzijn dan deze donkere hoekjes, die schaduwkanten, juist gaan opspelen. En wij ze herkennen door de negatieve kant daarvan, het lijden. Maar wat is negatief? In dit lijden worden wij gevoerd tot het licht. En wij zijn dankbaar en accepteren dat het licht zo in ons bewustzijn komt. En dan gaat het licht verder en we zien hoe het achterlangs, langs onze kleine hersen, hoe het daar juist die hersenknopen, die hersenspinsels, die vastgeroeste denkpatronen, belicht en doorlicht. En ineens zien we dan heel duidelijk hoe deze knopen, deze hersenspinsels of patronen, ons steeds weer opnieuw in hetzelfde stramien brengen. En ook daarvoor zijn we het licht dankbaar dat het ons dit inzicht geeft. En het licht gaat verder, komt langs onze nek. En wij zien dan hoe wij ons veel te zwaar in onszelf opstellen vanuit oude schuldgevoelens en verantwoordelijkheidsgevoel dat wij dit bewustzijn van licht als mens mogen dragen. En het geeft wat warmte, wat vrijheid, wat ruimte. En het licht gaat verder en komt dan langs onze schouders en haalt daar de zwaarte weg van de verantwoordelijkheid. En we ervaren dat licht in onszelf, een herkenning van licht, ook vreugde brengt. En het licht gaat verder en komt langs onze longen. En geeft ons daar meer ruimte om dieper adem te kunnen halen. Fysiek, maar vooral ook geestelijk. Alsof wij nu met diep ademhalen ons bevrijden van overheersende en drukkende aspecten. Zodat wij nu vrijer kunnen ademen. En het licht gaat verder en komt langs onze nieren en bijnieren. En belicht daar de oude schuldgevoelens die we hebben. En wij zien dan dat wij ons eigenlijk veel te lang in deze oude schuldgevoelens hebben laten vasthouden. Dat het niet meer nodig was, maar dat wij zelf tot dat inzicht moesten komen. En wederom zijn wij dankbaar voor het licht wat ons het inzicht geeft. En het licht gaat verder en komt in onze stuitchakra. En daar ontmoet het onze eigen menselijke kracht. En wij in dit licht zullen ons nu sterker en directer bevestigen vanuit de eenheid met dit licht in onze menselijke persoonlijkheid. Dan gaat het licht verder en komt in onze voeten. En wij zetten onze voeten stevig op de grond. En zweven niet meer naar oorden die wij zo graag zouden willen. Of naar datgene wat wij niet hebben. Of datgene wat wij verlangen. En wij zijn nu dankbaar en tevreden voor wat wij hebben. En nu stuwen wij met onze eigen beide handen dit licht zelf omhoog. En het komt langs ons vrouwelijk en mannelijk zijn en ontmoet daar onze macht- en onmachtstrillingen. Waarvan wij nu weten dat wij dat zullen transformeren in liefde. En wij brengen het verder, dit stralende licht. En het komt in ons emotiecentrum. Onze zonnevlecht. Wij leggen onze rechterhand op onze zonnevlecht. En onze linkerhand open in onze schoot. Met deze rechterhand voeden wij vanuit de geest de lichtkracht in onszelf, in ons emotiecentrum. En wij houden daar onze hand, de warme hand, veilig en ontspannen op dit emotiecentrum. En voelen dat er warmte en veiligheid uitgaat vanuit onze eigen verbinding in het licht. Dan brengen wij onze linkerhand naar ons hart. En houden zo beide handen in een kosmisch evenwicht op ons eigen lichaam vast. Het hart wordt nu gestimuleerd door onze persoonlijkheid. De kracht van onze menselijke persoonlijkheid om in liefde te zijn. En daarmee brengen wij ons emotiecentrum nu in veiligheid. In eenheid met de liefdeskracht. Nu brengen wij beide handen naar ons keelcentrum en weten dan dat wanneer wij onze liefdeskracht gebruiken om ons emotiecentrum in warmte en veiligheid te brengen, het woord vlees zal worden en wij, verlicht in ons denken, ook zo zullen spreken en zullen handelen. Dan brengen wij beide handen omhoog in gebaar van een trechter, een opengaan, en geven het terug aan ons eigen hoger zelf. Dan leggen wij onze handen in de schoot en weten dat deze lichtvisualisatie een oefening is die onze energieën in evenwicht brengt. Een oefening die wij iedere dag met onszelf kunnen doen. Dat er licht zij, liefde en warmte in onszelf. En zullen wij nu even in stilte zijn. Zo groet ik u, gezegende mens. Ik die ben uw broeder, die u 2000 jaar geleden voor mocht gaan, doch nimmer uit uw bewustzijn is weggegaan. En ik zeg u, gij gezegende mens, dat gij nu, vanuit de vernieuwing uwer inzichten, de kracht zult krijgen, uw eigen kleine wil tot uw diepste Godswil te kunnen transformeren. Hetgeen betekent dat gij de kracht zult gaan krijgen om in uzelf uw waardigheid te zijn die gij zijt, te zijn de lichtvonk Gods die gij werkelijk zijt, nu in uw eigen persoonlijkheid te realiseren. Want slechts zo, mijn geliefden, zult gij de bloem der liefde in uzelf tot bloei kunnen brengen, waardoor de schaduwen van liefdeloosheid, van haat en geweld zich kunnen terugtrekken. Verzaag dan niet, mijn geliefden, en weet dan dat dit in u in zo directe en grote mate aanwezig is, deze kracht van liefde. En laat zij dan, als een bloem die opengaat, haar geur verspreiden in uw eigen zijn. Reeds vaak heb ik u opgeroepen te ontwaken vanuit het hart. En nu wederom zeg ik u dat het ontwaken reeds heeft plaatsgevonden en dat gij nu vanuit uw ontwaakt zijn, nu met mij, uw broeder door de eeuwen heen, tot vernieuwing in uzelf zult komen. Gods zijn is in u. Ik ben met u. En zo zult gij zijn in eenheid met uw hoogste geest in uzelf als lichtvonk aanwezig. Vrees niet langer. Accepteer hetgeen met u is en van u is en stel dan uw lichtend bewustzijn en al uw kracht tezamen, bundel het tezamen tot een zo grote, diepe, innerlijke vlam van liefde dat gij zult zijn, die mens die gij waarlijk zijt en waartoe gij zijt geroepen om in dit leven in uw persoonlijkheid tot stand te brengen. Ik groet u, gezegende mens, en zeg u, gij zijt waarlijk opgestaan.